eerste en het tweede vers. Laat Heere lof ten hemel reizen en hij heelt gebrokenen van harte. 147, 1 en 2. Aangezicht. Heere, wij zoeken uw aangezicht. Verberg uw aangezicht niet voor ons. Keer ons niet af in toorn. U bent goed voor ons geweest, Heere, in de dagen die voorbij gingen, de eerste en de tweede dag van onze conferentie. We danken u voor die goedheid, voor lessen, voor het onderwijs, voor de broederschap, voor de samenbinding, voor al die goedheid en die gunst daarin. geopenbaard. We danken u ervoor, Heere, maar geef ons ook nu op deze laatste dag, deze laatste uren van onze conferentie, als opnieuw te mogen ervaren dat u ons gedenkt en dat u over ons uitzendt en in onze harten werkzaam doet zijn, uw Heilige Geest. We willen de schriften nogmaals openen, Heere. En wat kunnen we beter doen? Die kunnen ons wijs maken tot zaligheid. Dat hele persoonlijke, om zo de zaligheid zelf deelachtig te zijn en eruit te leven en er perspectief op te hebben, ook naar de toekomst toe. Maar die zaligheid, Heere, die wij ook prediken mogen, waar we anderen van mogen gewagen en waar we anderen op mogen wijzen en die we anderen ook mogen aanwijzen en die we anderen ook zelfs mogen aandringen en waarbij we anderen mogen stimuleren om dat heil dat in Christus is zelf ook te zoeken en eruit te leren leven. Heren, ook in dat opzicht moeten we wijs gemaakt worden, wijs en bekwaam tot het werk waartoe gij roept. En al deze dingen zijn uit God. Daarom zien we op tot u. Wij bidden van u, Heren, dat u het geven wilt, dat wij ook vanmorgen nog onder de beheersing van uw woord en onder de beïnvloeding van uw Heilige Geest bijeen mogen zijn. Tot roem van uw genade en tot onze geestelijke verwondering en blijdschap en verootmoediging. Om Jezus wil. Amen. Broeders, we willen samen lezen uit het woord en dan wel uit de brief van Paulus aan Titus. Ik lees u daarvan uit het eerste hoofdstuk, het vijfde vers tot het eind en ik lees met u ook daarna het tweede hoofdstuk. We beginnen de schriftlezing dus bij het vijfde vers van hoofdstuk 1 van Titus. Om die oorzaak heb ik u te Kreta gelaten, opdat gij hetgeen nog ontbrak voort zoudt terechtbrengen, en dat gij van stad tot stad zoudt ouderlingen stellen gelijk ik u bevolen heb. Indien iemand onberispelijk is, ener vrouwenman, gelovige kinderen hebbende, die niet te beschuldigen zijn van overdadigheid of ongehoorzaam zijn. Want een opziener moet onberispelijk zijn als een huisverzorger Gods, niet eigenzinnig, niet genegen tot toornigheid, niet genegen tot de wijn, geen smijter, geen vuil gewinzoeker, maar die gane herbergt, die de goeden lief heeft, matig, rechtvaardig, heilig, kuis, die vasthoudt aan het getrouwe woord dat naar de leer is, opdat hij machtig zij beide om te vermanen door de gezonde leer, en om de tegensprekers te wederleggen. Want er zijn ook vele ongeregelden, ijdelheidssprekers en verleiders van zinnen in zonderheid die uit de besnijdenis zijn, welke men moet de mond stoppen, die gehele huizen verkeren, lerende wat niet behoort, om vuil gewinswil. Een uit hen, zijnde hun eigen profeet, heeft gezegd, de cretenzen zijn altijd leugenachtig, kwade beesten, luie buiken. Deze getuigenis is waar. Daarom bestraf hen scherpelijk, opdat zij gezond mogen zijn in het geloof en zich niet begeven tot Joodse fabelen en geboden der mensen die hen van de waarheid afkeren. Alle dingen zijn wel rein, de reinen, maar de bevlekten en ongelovigen is geen ding rein. Maar beide hun verstand en geweten zijn bevlekt. Ze belijden dat ze God kennen, maar ze verloochenen hem met de werken, alzo ze gruwelijk zijn en ongehoorzaam en tot alle goed werk ongeschikt. Doch gij spreek hetgeen de gezonde leer betaamt, dat de oude mannen nuchter zijn, stemmig, voorzichtig, gezond in het geloof, in de liefde, in de lijdzaamheid. De oude vrouwen insgelijks, dat zij in haar dracht zijn, gelijk de heiligen betaamt, dat ze geen lasteressen zijn, zich niet tot veel wijn begevende, maar leraressen zijn van het goede, opdat ze de jonge vrouwen leren voorzichtig te zijn, haar mannen lief te hebben, haar kinderen lief te hebben, matig te zijn, kuis te zijn, het huis te bewaren, goed te zijn, haar eigen mannen onderdanig te zijn, opdat het woord Gods niet gelasterd worden. Vermaan de jonge mannen insgelijks dat ze matig zijn. Betoon u zelf in alles een voorbeeld van goede werken. Betoon in de leer onvervalstheid, deftigheid, oprechtheid, het woord gezond en onverwerpelijk, opdat degene die daartegen is beschaamd worden en niets kwaads hebben van uw lieden te zeggen. Vermaan de dienstknechten dat ze hun eigen heren onderdanig zijn, dat ze in alles wel behagelijk zijn, niet tegensprekende, niet onttrekkende, maar alle goede trouw bewijzende, opdat zij de leer van God onze zaligmaker in alles mogen versieren. Want de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen en onderwijst ons dat wij de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden verzakende matig en rechtvaardig en godzalig leven zouden in deze tegenwoordige wereld, verwachtende de zalige hoop en verschijning der heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker Jezus Christus, die zichzelf voor ons gegeven heeft, opdat hij ons zou verlossen van alle ongerechtigheid en zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. Spreek dit en vermaan en bestraf met alle ernst dat niemand u verachte. Broeders, wij keren vanmorgen dus terug tot wat de schrift ons vertelt over Titus, de metgezel en de medearbeider van Paulus. We hebben hem gisteren in Jeruzalem gezien, eerst in Antiochië, daarna in Jeruzalem, daar waar hij luisterde, waar hij op de leerschool was. We hebben hem gezien in Korinthe, waar hij in praktijk mocht brengen wat hij op de leerschool geleerd had, in zaken conflictbeheersing. We hebben gezien dat Paulus deze man door God aan zijn kerk gegeven ook inderdaad heeft kunnen inschakelen en dat deze man ook door de Heere bekwaam gemaakt is om moeilijke taken op zich te nemen. Moest Paulus Timotheus nog wel eens een keer extra aansporen, moest hij hem ook nog wel eens een keer corrigeren, moest hij hem ook nog wel eens een advies geven met het oog op zijn gezondheid. Bij Titus was dat allemaal kennelijk niet zo nodig. Deze bekeerde Griek blijkt een nuttig instrument te zijn, toegerust met gaven van hoofd en van hart, waardoor hij de kerk met vrucht heeft mogen dienen. En zo heeft Paulus ook zonder enige aarzeling deze Titus ingeschakeld, niet alleen op het terrein van de conflictbeheersing, maar ook op het terrein van de gemeenteopbouw. Daar gaat het dan met name vanmorgen over, gemeenteopbouw. En dat heeft deze Titus dan met name mogen doen op het eiland Kreta. In zuiden van Griekenland, in de Middellandse Zee. Tegenwoordig een bekend toeristenoord, waar ook allerlei mensen uit onze gezinte nog wel eens een keer naartoe gaan. En waar ze de restanten van het christendom nog een keer mogen gaan bezoeken. De restanten, geloof ik, en meer niet. We zijn nou een heel stuk verder in de geschiedenis. Na de 3 jaren die Paulus in Efeze heeft doorgebracht, de 3 jaren waarin ook dat conflict in Korinthe viel, met die reizen heen en weer. Na die periode van 3 jaren is een andere periode in het leven van Paulus gevolgd, de periode van de eerste gevangenschap. Toen hij uit Efeze, na nog wat verdere omzwervingen in het land Palestina terugkeerde, is hij daar, zoals u weet, in Jeruzalem gevangen genomen. Is overgebracht naar de gevangenis in Caesarea. Heeft daar zo ongeveer 2 jaar in, je zou zeggen, voorarrest gezeten. Is daarna op transport gesteld naar Rome, de geschiedenis van die schipbreuk. Heeft daarna in Rome minstens 2 jaar in zijn eigen gehuurde woning gezeten. Ook gevangenschap, altijd bewaakt door een Romeinse soldaat. Dus zeg maar, er is al zeker in zo'n 1 jaar of 5 verstreken nadat wij de laatste keer van Titus hebben gehoord. Maar uit die eerste gevangenschap is Paulus bevrijd. Daar had hij op gehoopt, daar had hij eigenlijk op mee gerekend. Als je de gegevens uit de Filippenzenbrief combineert met wat hij in zijn briefje aan Filemon schrijft, dan rekende Paulus er eigenlijk op dat er toch nog een moment zou komen dat de gevangenisdeuren voor hem open zouden gaan en dat hij weer zijn werk zou kunnen doen. En hij schrijft aan Filemon dat hij die bevrijding toeschrijft aan de voorbeden van Filemon en van de anderen die bij de gemeente van de Colossense behoren. Nu, Paulus is in dat opzicht niet beschaamd. Hij is vrijgelaten en toen is hij onmiddellijk weer aan het werk gegaan. Want er was nog heel wat te doen. Er was onder andere ook nog heel wat te doen op het eiland Kreta. U weet dat Paulus daar eens een keer in de buurt geweest is. Hij heeft toen ook nog een keer het advies gegeven, laten we hier blijven, laten we hier overwinteren. Want hij voorzag dat er allerlei moeite en ellende zou ontstaan als ze toch zouden proberen verder te varen richting Rome. Maar de hoofdman geloofde meer de schipper en de stuurman dan het woord van Paulus en dus vertrokken ze toch. Paulus heeft dus even aan Kreta geroken, zou je kunnen zeggen. Maar die heeft er geen voet aan land gezet en die heeft er geen woord van genade gesproken. En toch, dat is ook een terrein van Gods schepping en daar wonen ook gevallen zondaren. En daar moet het ook het evangelie gebracht worden. En daar is Paulus heen gegaan, met Titus. En daar hebben ze gewerkt en daar hebben ze getuigen mogen zijn van de kracht van het woord en van de macht van het werk van de Heilige Geest. En daar op Kreta vond kerkplanting plaats. Daar ontstond een gemeente of gemeenten. Zeker een moment achter Paulus echter de tijd gekomen om te vertrekken. Er stonden nog andere punten op zijn programma. Hij had Filemon beloofd dat hij ook nog naar Colosse zou komen. En zo zullen er nog wel meer dingen geweest zijn die de apostel zich voorgenomen had. Maar als hij vertrekt van Kreta, hoe moet het dan verder op Kreta? Ze zullen wel overlegd hebben, die twee, Paulus met zijn medearbeider. En Paulus zal Titus gepolst hebben wat hij ervan dacht. En toen viel het besluit dat Paulus zou gaan en dat Titus zou blijven. Paulus laat Titus ook met een gerust hart daarachter. Hij geeft het rustig aan hem over, het verdere werk van de gemeenteopbouw, van de opbouw van het nog maar pas ontluikte gemeentelijke leven daar op Kreta. Zo is het toen gegaan, Paulus ging en Titus bleef. Niet als, zoals wel gezegd is, de eerste bisschop van de kerk van de Cretenzen, helemaal niet. Hij bleef daar alleen maar met een tijdelijke opdracht die later weer door anderen zou worden overgenomen. Hij bleef daar, zoals het vijfde vers van hoofdstuk 1 in de brief aan Titus ons zegt, hij bleef daar om hetgeen nog ontbrak terecht te brengen. Er ontbrak dus nog aan het gemeentelijke leven en aan de organisatie daarvan het een en ander. Er moesten bijvoorbeeld nog ambtsdragers worden aangesteld. En ten aanzien van de zuiverheid van de leer en van de wederlegging van de dwaalleer was er ook nog wel het een en ander te doen. En ten aanzien van het christelijke leven en van de levensgang en de levenswandel en de levensinstelling van de diverse christenen op Kreta moest er ook nog wel het een en ander aan instructie gegeven worden. Kortom, het hele pakket van gemeenteopbouw werd in Titus' handen gelegd. Daar had Paulus, denk ik, aanvankelijk ook wel wat adviezen over gegeven. Maar daarna, na zijn vertrek, toen die scheiding gekomen was, toen heeft Paulus het ook nuttig geoordeeld om het een en ander ook nog eens een keer schriftelijk vast te leggen, zodat Titus het nog eens een keer rustig kon overlezen, zodat ze op Kreta ook konden weten dat wat Titus toen ging doen, hij niet op eigen gezag deed, maar dat hij dat met medeweten van de apostel deed en met het gezag van de apostel. En het derde voordeel ervan is dat wij er ook kennis van kunnen nemen en dat wij langs deze weg kunnen weten wat gemeenteopbouw is. Een vak dat we niet hoeven te leren zoals we bedrijfskunde en management moeten leren. Een vak dat we niet hoeven te leren door een retourtje Willow Creek te nemen, om Bill Hybels aan het werk te zien. Maar iets wat we kunnen leren door simpelweg in geestelijk opzicht een retourtje Creta te nemen. En dan te luisteren naar het geïnspireerde, door de geest geïnspireerde document dat we in de kanonieke geschriften hebben. Uit de brief aan Titus distilleer ik vanmorgen 5 adviezen die alles te maken hebben met gemeenteopbouw. Het eerste advies is: stel godvruchtige ouderlingen aan. We zien dat in het eerste hoofdstuk na die inleiding, de versen 1 tot en met 4, begint Paulus te wijzen op het grote belang van godvruchtige en goede ouderlingen. Vers 5 tot en met 9. En die ouderlingen, die moeten geselecteerd worden. Dat is natuurlijk een onderwerp dat altijd al Paulus grote belangstelling heeft gehad. Je vindt dat ook wel terug in de handelingen, de eerste zendingsreis, op de tweede zendingsreis. Als hij de gemeente bezoekt die hij op de eerste zendingsreis heeft mogen stichten, dan lezen we in het slot van handelingen 14 al dat Paulus in elke plaats met hand opsteken daar ouderlingen verkiest en aanwijst en aanstelt. En lezen we in de andere pastorale brieven, met name de eerste van aan Timotheus, het derde hoofdstuk, dan zie je daar ook dat de apostel zich toch nogal heel nadrukkelijk uitlaat over de noodzakelijkheid van goede ouderlingen. En hij geeft ook heel nadrukkelijk aan welke kwaliteiten die ouderlingen en diakenen dan ook moeten voldoen. Ten slotte zijn dat ook geen functionarissen. Het zijn geen mensen die een bepaalde hobby verrichten. Het zijn, en dat geeft tegelijkertijd aan het gewicht van hun positie, ze zijn huisverzorgers, vers 7, huisverzorgers Gods. Ze zijn in geestelijk opzicht economen, die het beheer gekregen hebben over Gods genadegoederen. Die hebben ze te beheren, daar hebben ze van uit te delen, en dat hebben ze verantwoordelijk te doen. Economen, rentmeesters, over mensen die beschikken mogen en die werken mogen met hetgeen God aan zijn gemeente geeft en geven wil. En daarom, als het gaat om mensen met zo'n positie, dan zal de selectie wel met grote zorgvuldigheid moeten plaatsvinden. Daar is natuurlijk niet iedereen geschikt voor. God moet daar ook wel bepaalde gaven voor geven. En die gaven moeten dan ook inderdaad gecultiveerd, gekweekt worden en tot ontplooiing gebracht worden. Dan nu, daarom is het ook van groot belang dat Titus er rekening mee houdt, zoals op andere plaatsen ook Timotheus, dat de te verkiezen ouderlingen aan de normen beantwoorden die God daar nu eenmaal voor gesteld heeft. Het zou veel te ver voeren als ik met u ook al die woorden die de apostel daarover gebruikt zou gaan ontleden, om dat allemaal wat duidelijker te krijgen. Maar het is wel van belang dat we er acht op slaan en dat we de relevantie van deze dingen ook voor vandaag de dag goed onder ogen zien. Samengevat, en dat is eigenlijk het hoofdmoment, die ouderlingen moeten, dat woord gebruikt de apostel, onberispelijk zijn. Want laten we erop letten dat, en dat blijkt ook wel uit andere dingen nog, die nog aan de orde zullen komen, dat als de Heere zijn kerk plant, de duivel zijn, hoe heet dat ook weer, zijn kapel, ik wou zeggen café, maar dat is natuurlijk ook waar, maar zijn kapel, ja, dat doet hij ook, ja, maar zijn kapel bouwt. En dat degenen die tot dat werk geroepen worden en in dat koninkrijk hebben te arbeiden en als huisverzorgers Gods hebben te functioneren, dat die heel duidelijk onder het spiedend oog van de boze staan. En ook van degenen die in dienst van de boze staan. Want als de Heere, als ze de boze er gelegenheid voor krijgt om een vuile vinger bij het woord, bij het leven, bij het gedrag van die huisverzorgers te leggen, dan zal hij dat niet laten. Ze wonen nu eenmaal in een glazen huis, met hun gezinnen ook nog een keer. En daarom moeten hun gezinnen ook aan bepaalde normen voldoen. Maar ik zei al, het zou te ver voeren om dat allemaal breed uit te meten. Mediteert u daar voor uzelf maar eens over, zeker als de kerkenraadsverkiezing weer op handen is. Er wordt natuurlijk vandaag geklaagd. En ik denk ook in vele opzichten terecht geklaagd dat er zo'n gebrek is aan goede ambtsdragers. Waar haal je ze vandaag nog vandaan? Mensen die zich ervoor willen geven en die er inderdaad ook lust in hebben en die tot een opzienersambt begeerte hebben, die dus een treffelijke zaak begeren, maar die dat toch ook weer niet zo heftig doen, dat begeren, dat je denkt, hé, ze zoeken zichzelf. En ze zoeken niet de Heer. En omdat het zo moeilijk lijkt te zijn om goede aan de normen van de schrift beantwoordende ambtsdragers te vinden, denk ik wel eens dat we met elkaar de normen een beetje verlaagd hebben. En dat wij in dat opzicht wel wat aan schriftkritiek zijn gedaan, dat we bepaalde kwaliteiten en vereisten even vergeten hebben. En dat we, nou ja, oogluikend, dat woord is ook al gebruikt in deze conferentie, dat we oogluikend toezien dat we met mindere kwaliteit aan het werk moeten. Vraag je eens af, hoe staat het met de eigenzinnigheid van onze ambtsdragers? Dat is een woord dat hier gebruikt wordt. Vraag je eens af hoe het staat met het feit dat ze zich niet mogen begeven tot veel wijn. Of dat ze niet te beschuldigen zijn van overdaad, in welke vorm dan ook. Trouwens, hoe staat het in deze dingen en met het oog hierop met onszelf? Want wat voor die ouderlingen daar geldt, dat geldt voor Titus ook. En dat geldt voor ons ook. Kan ons te maat genomen worden, broeders? En zo niet streven we er dan naar om van God genade te ontvangen, dat we toch aan die norm mogen beginnen te beantwoorden. De dienst des Heren is er toch wel waard en het kerkvolk is er toch ook wel waard. Een onergerlijk geweten te hebben bij God en bij de mensen, dat is het streven van de apostel Paulus zelf. Goede en goedvrezende ouderlingen dus, die in woord en wandel een voorbeeld zijn en die de gemeente echt kunnen voorgaan, dat is eerste vereiste, zoals Paulus hier aangeeft, voor de opbouw van de gemeente. Dus niet al diegenen die ooit eens een keer belijdenis hebben gedaan en die nou belijdende leden van de gemeente zijn geworden, omdat de Heilige Geest nu eenmaal zijn gaven aan allemaal uitdeelt. Er wordt toch wel eens wat lichtvaardig met deze zaak omgesprongen, ben ik bang. En bij de selectie van die ouderlingen is er ook een aspect dat bijzonder de aandacht van de apostel krijgt en dat hem dan vanzelf leidt tot zijn tweede advies. En dat bijzondere aspect waar bijzondere aandacht voor gevraagd wordt, dat is dat ze zuiver moeten zijn in de leer. Op dat punt mag er geen enkele twijfel bestaan. De aan te wijzen ambtsdragers moeten in dat opzicht de toets kunnen doorstaan. Bovendien dienen ze in staat te zijn om die leer ook te onderwijzen en door te geven. En die gedachte brengt de apostel dan tot dat tweede advies met betrekking tot het opbouwen van de gemeente. En dat tweede advies is, houd vast aan de gezonde leer en de gezonde prediking. Vers 9 van het eerste hoofdstuk geeft dat duidelijk aan, maar vers 8 zegt dat die gane herbergen moet. Maar vers 9 vertelt ons dan dat hij vast moet houden aan het getrouwe woord dat naar de leer is, opdat hij machtig zij beide om te vermanen door de gezonde leer en om de tegensprekers te wederleggen. Nu, dat is niet alleen het werk van die ambtsdrager, dat is ook de taak die Titus zelf krijgt in vers 1 van hoofdstuk 2... wordt hij daartoe opgeroepen, doch gij spreekt hetgeen de gezonde leer betaamt. En zo zou ik ook uit dat kleine briefje nog wat meer kunnen citeren. Het gaat dus om de gezonde leer en de gezonde prediking. En dan moet u het woordje, dat adjectief gezond, toch ook maar goed meenemen in uw gedachten. De implicatie van gezond is dat er dus kennelijk ook iets is dat niet gezond is, ongezond. Dat er een ongezonde leer is en dat er een ongezonde verkondiging van de leer is. En zoals de gezonde leer gezond maakt, zo maakt de ongezonde leer ongezond. En daarbij luistert het nou. Met die dingen is Paulus heel zijn leven druk geweest, ik bedoel na zijn bekering dan. En hij heeft het als een van zijn belangrijkste taken als de apostel van Jezus Christus gezien om de leer onvervalst en zuiver te bewaren en door te geven. De leer die hij omschrijft als de leer die naar de godzaligheid is. De leer die geput is uit het onbedriegelijke woord van God. En Paulus is ervan overtuigd geweest dat die leer zuiver moet worden verkondigd, omdat daarmee ten allernauwste de zaligheid van de kerk verbonden is en de eer van God. En dan komt het heel precies. Dan is het niet voldoende als de leer en de verkondiging daarvan zo ongeveer zuiver is. Je kan zeggen, wat betekent die ene dode vlieg in de zalf van de apotheker nou? Er is nog zoveel zalf waar die vlieg helemaal niet geweest is. Die kan die apotheker toch nog best gebruiken. Hij kan toch wel een beetje om die dode vlieg heen scheppen als hij zijn planten bedient. Nee, maar die ene dode vlieg, die maakt de hele zalf van heel de apothekerij ongeschikt. Zoals één salmonella bacterie het eten bederft en dodelijke gevolgen kan hebben. Nee, het gaat niet om het zo ongeveer, om het zo om en nabij. Paulus zo geleefd had, en er is op deze conferentie ook al eerder op gewezen, dan had hij het met de judaïsten ook nog wel een heel eind kunnen rooien. Want voor 90% dachten die toch wel gelijk met Paulus. Maar het zit niet in die 90% van overeenstemming in de leer. Het zit juist in die 10% of in dat 1% of in dat 0,1% waar de leer afwijkt van de gezonde woorden van de Heer Jezus Christus. Daar ligt de infectie, daar ligt de besmetting, daar ligt de dodelijke gevaar. En daarom is Paulus ook zo definitief geweest in zijn afwijzing van datgene wat niet overeenkomt met de gezonde leer. Ouderlingen moeten dus weten wat de gezonde leer is. En ze moeten ook in staat zijn om die gezonde leer zo door te geven dat de gemeente het ook gaat weten. Bovendien, die ouderlingen moeten niet alleen maar weten wat de gezonde leer is, maar ze moeten er in principe zelf ook gezond gemaakt door zijn. Ze moeten erin thuis zijn, zoals een vrouw thuis is in de keuken. En ze moeten er nog meer in thuis zoeken te raken. Vandaar dat Paulus dat ook aan Timotheus zegt, joh, houd aan in het lezen. Dus, houd aan in het lezen. Paulus is aan het eind van zijn leven als hij dat schrijft aan Timotheus, tweede Timotheusbrief. Hij weet dat de tijd van zijn ontbinding nabij is. Hij weet dat hij als een drankoffer geofferd wordt. Hij weet dat het niet meer lang duren zal. En als die Timotheus vraagt, joh, kom zo gauw mogelijk, dan zegt hij erbij, breng de boeken mee. Is het dan nu ook nog nodig? Inzonderheid de perkamenten. Houd aan in het lezen, zolang God ons de ruimte en de gelegenheid ervoor geeft, om ons die gezonde leer meer en meer eigen te maken, ware godsvrucht, zeker in de dienaren van het evangelie, zeker in degene die God erin toe gesteld heeft om de leer zuiver te verkondigen, ware godsvrucht in hen, zal hen toch ook altijd weer aan het studeren houden. En dan is voor een gezonde gemeente die gezonde prediking nodig. om inzicht te hebben in allerlei aspecten van de Godsopenbaring en in de manier waarop God de mens bekeert en in de manier waarop de Heer met zijn volk omgaat, hoeven we niet allereerst thuis te zijn in een of andere volkstheologie. En hoeven we niet allereerst te beschikken over allerlei termen die ontleend zijn aan het gezelschapsleven. Sommige mensen vinden dat natuurlijk uitermate geweldig als je daar ook een behoorlijk arsenaal van hebt, van allerlei termen, want dat klinkt dan pas echt vertrouwd en dan ben je pas echt aan de maat. Maar wat wij nodig hebben, dat is datgene wat Bunyan had. Weet u wat Bunyan in zijn aderen had? Hij heeft wel eens gezegd, hij had geen bloed in zijn aderen, hij had bibline in zijn aderen. Hij was zo gedrenkt in het woord van God, in de gezonde leer, dat hij kon eigenlijk niet anders spreken en spreken dan met het woord van God. Daar word je niet populair van. De leer is al lang in discrediet. En als die dus een poosje niet is, dan wordt die daarna alweer gauw wel. Wie vandaag nog durft beweren dat hij de waarheid weet, die wordt aangekeken als een mens die nogal aanmatigend is en die in ieder geval iets fossiels over zich heeft. In deze tijd van relativisme kun je met Paulus ook niet meer uit de voeten. Ik ben verzekerd. Oh ja, ik ben ook verzekerd, maar op een andere manier dan. Laten we maar een beetje bescheiden blijven. Niet al te stellig. U herkent die mentaliteit wel. Natuurlijk uit respect voor het voorgeslacht en uit respect voor de vroegere generaties zullen we de kerkelijke documenten wel bewaren. Jawel, er wordt wel meer bewaard in musea van oudheden enzovoort. Maar de binding moet wel dynamisch zijn. Oh, dat massief. Broeders, wat wilt u? Gezonde leer, gezonde prediking. Wat wil God? Om Gods wil. En ter wille van de zaligheid van de zielen die aan onze zorgen zijn toevertrouwd, streeft er toch naar om in het brengen van de boodschap onvervalstheid tentoon te spreiden. En ook deftigheid. Dat noemt Paulus ook, deftigheid. Dat is niet een bepaald toontje. Dat is niet een gemaakt accent. Dat is niet ergens iets doen met je spraakorgaan, zodat je ineens op een heel andere hoogte aan het spreken gaat. Sommige mensen hebben daar die bekwaamheid voor. Als ze op de preekstoel staan, dan klinkt hun stem ineens heel anders dan wanneer ze ernaast staan. Maar deftigheid is ernst. Ernst. Eeuwigheidsernst. U weet dat wel van Baxter, Richard Baxter. I preached as never sure to preach again. And as a dying man to dying man. Dat is de deftigheid. Nou, ik het toch over Baxter heb, nog maar een paar andere uitdrukkingen die hij gebruikt heeft met het oog op de prediking. Screw the truth into man's mind. En wat hij ook schreef is, if a hardened heart is to be broken, it is not stroking, but striking that must do it. Het derde advies met het oog op gemeenteopbouw is, weerleg de dwaalleer. Het geestelijk leven op Kreta, dat was niet zo erg gezond. Er waren nogal wat dwaalleers. Dat is ons ook gebleken bij het lezen van dit eerste gedeelte uit de brief. Er waren nogal wat mensen die een boodschap brachten die de toets van de kritiek van het woord van God niet konden doorstaan. En aangezien wij in een tijd leven waarin de dwaalleer links en rechts ook welig tiert, zijn de adviezen die Paulus in dat opzicht aan Titus geeft ook ineens heel erg relevant. Ook het advies om de dwaalleer te weerleggen. En dat is fundamenteel voor gemeenteopbouw. Volgens Paulus hangt het feit van die dwaalleer op Kreta samen met de volksaard van de Kretenzen. Dat zijn nou niet zulke hoogstaande kwalificaties die de apostel van de Kretenzen geeft. Hij doet dat trouwens met een beroep op de janmaat van zijn tijd, zou je bijna zeggen, Epimenides. Ja, want tegenwoordig mag je zulke dingen niet meer zeggen natuurlijk. Kwade beesten, luie buiten. Maar het was wel een uit hen. Het was wel hun eigen profeet. Nou kun je natuurlijk met datgene wat Paulus van Epimenides citeert, met de regels van de logica, best een leuk spelletje spelen. Zo in de zin van, één uit hen, dus een Cretenzer, zegt dat de Cretenzen altijd liegen. Dat deed hij dus zelf ook, dus de Cretenzen spreken de waarheid. En daarom is het dus niet waar dat ze altijd liegen. Maar als de Cretenzen niet liegen, dan heeft Epimenides ook niet gelogen, dus zijn ze wel allemaal leugenaars. Daarom zegt Paulus, omdat hij weet dat sommige mensen die regels van die logica zo hoog hebben staan, denk ik, dit getuigenis is waar. In ieder geval, ze stonden niet zo goed bekend. Leugenachtige, harde, wrede, zelfzuchtige en luie mentaliteit kenmerkte hen. En dat bleef niet beperkt tot die heidenen op Kreta, maar dat was nou ook toch nog kennelijk de mentaliteit van sommige mensen die tot het christelijk geloof overgegaan waren. En vandaar dat Paulus tegen Timotheus zegt, daar vandaan is het nou te verklaren dat er vele ongeregelden, ijdelheidssprekers en verleiders van zinnen in zonderheid die uit de besnijdenis zijn. Dan weet je gelijk waar ze vandaan komen. Uit de besnijdenis. Uit de hoek van de judaïsten weer. Die geesel die over die oude kerk gegaan is. Dat judaïsme. De mensen met die wettische instelling. Daarbij ging het hen, zo zegt de apostel ook nog een keer, om geldelijk gewin. Ze preekten nog op de zak ook. En er kwam kennelijk ook nog wel wat in die zak. En let er bovendien op dat Paulus zegt dat er vele ongeregelden zijn uitgegaan. Vele. Het was dus maar niet een of andere verdwaalde scharrelaar die op deze manier aan zijn kostje probeerde te komen. Maar ze waren opkomen zetten als sprinkhanen in menigte. Zoals ik dat in mijn bunschoterjaren eens een keer heb meegemaakt als elke zaterdagmorgen de Jehovah-getuigen uit Amersfoort gehele huizen zochten te verkeren. Ze kwamen in grote getalen. Ik heb eens een keer gezien dat er 9 van die Jehovah-getuigen uit een Volkswagen-kevertje kropen. Negen. En ze hadden de tassen met de wachttoren nog erbij ook. Hoe ze erin gekomen waren, dat weet ik niet. Maar... Nou, op Kreta heb je nou ook zo'n specimen van de dwaalleer. Uit de hoek van het judaïsme. De hoek van het wetticisme. Met alle kenmerken van dien. Het zou aan de hand van de gegevens in Titus 1 uit te leggen zijn wat het judaïsme nou eigenlijk is. Hardheid voor een ander. Met alle nadruk op uiterlijkheden. Scheiding van natuur en genade. Geveinsdheid enzovoort. Maar Paulus geeft 1 wezenlijk kenmerk. Dat wezenlijke kenmerk lees je in vers 9, vers 16. Ze belijden dat ze God kennen. Maar ze verloochenen hem met hun werken. Ze hebben zich opgehangen aan de wet. In plaats dat ze verbonden zijn aan God. Komt dat nog voor? Lopen we dat gevaar vandaag ook nog? Ik denk in toenemende mate. Er is toch een toenemende hardheid onder een bepaald deel van het kerkvolk te waar te nemen. Als je bij sommige bruidshuizen vertelt welke dominee je huwelijk gaat bevestigen, kunnen ze daar vertellen welke kleur en welke maat en welke vorm je jurk moet hebben. Mannelijke dopelingen mogen in sommige kringen geen doopjurkje meer dragen. En vrouwelijke borelingen worden verplicht om een macht. Een machtje zal dat dan in dat geval wel zijn, op hun hoofdje te hebben. Broeders, dat zijn symptomen van een godsdienst waarbij het om de wet gaat. En mensen die onder deze geboden gebukt gaan. En gewetens die door deze menselijke voorschriften gebonden zijn. Maar is er vandaag ook niet een ander gevaar? Ja, of er een ander gevaar is. De wettischen grijpen altijd naar de wet, maar kennen God niet. Maar de zogenaamde evangelischen grijpen naar God en kennen de wet niet. En die willen er ook niet van weten. En die zeggen tegen je dominee, ik hoop dat je ook nog eens een keer in de ruimte komt. Dan breng je een andere boodschap. Van ondertussen wat ze zichzelf allemaal permitteren en hoe ze hun vrije tijdskleding tot zondagse kleding hebben gepromoveerd. En je moet maar eens kijken hoe het in kerkdiensten en bij begrafenissen toegaat. De ruimte. Alsof het niet meer waar is dat degene die God lief heeft ook zijn wet lief krijgt. En zo heeft zich een visie, ja een visie aan ons opgedrongen. En daar voegt zich hoe langer hoe meer een koers, ja een koers bij, die bezig is om Arminius te doen herleven. En Dort is al lang gepasseerd door Willowcreek. En in Galgenwaard laten we massaal onze jongens en meisjes Jezus aannemen. En kerkelijke leiders moeten nog wel wat wegslikken en ze staan nog wel wat onwennig er tegenover. Maar dat gaat ook wel over. En zo zijn er ook onder ons, die in hun gemeentelijke arbeid, de ene keer door een wettische hond, en de andere keer door een evangelische kat gebeten worden. Blijft dan maar in evenwicht. En zowel van de ene kant als van de andere kant is de mentaliteit harder aan het worden. Grimmiger is de sfeer aan het worden in sommige gemeenten. Onverdraagzamer, net als op Kreta, de kwade beestenmentaliteit en de luie buikeninstelling. En wat vraagt dat van Titus en wat vraagt dat van de ouderlingen? De tegensprekers wederleggen met de gezonde leer, hun argumenten ontnemen, aantonen waarin de gezonde woorden van de Heer Jezus niet meer te vinden zijn en hen tot zwijgen brengen. De mond stoppen. Muilkorven. Ah, maar er is toch een vrijheid van profeteren. Wie zei dat? Wie zei dat? Dat er de libertas profetandi is in alle opzichten. Paulus die zegt, wedersta de dwaze vragen. Want ze zijn onnut. Verwerp een ketterse mens na de eerste en de tweede vermaning. Wetende dat de zodanige verkeerd is, bij zichzelf veroordeeld zijn. Dan kan Titus best een hoop moeite gaan geven. Je stel je voor dat je in zo'n situatie moet werken. Hij moet maar afwachten of ze niet terugbijten. En als je de strijd ingestuurd wordt, als al goed dienstknecht van Jezus Christus, dan moet je niet kijken of je verwonding overloopt. En dan heb je niet de eerste plaats de vraag te stellen of je eenzaam aan het worden bent. Daar beslist God wel over. En ons motief zal zijn het gezonde woord en de gezonde leer. En alles wat er tegen ingaat, weer leggen. De vraag is of we onszelf ervoor over hebben. Uit liefde tot God, uit liefde tot de waarheid, uit liefde tot mensen. Gemeenteopbouw waar dit element ontbreekt, is pleisterend met loze kalk. Advies nummer 4. Leef vanuit de genade Gods. Je zou zeggen, dat had je toch eigenlijk wel eerst moeten zeggen. Ja, misschien ook wel. Het is wel het voornaamste. Het is wel een eerste vereiste. Hoe kan er een gemeente zijn als er geen leven uit de genade is? Maar Paulus zet dat niet op de eerste plaats. Paulus zet dat wel op de centrale plaats. Je hebt het misschien wel eens ontdekt. Midden in die brief. Midden in de brief klinkt voluit het evangelie. En zo is dat evangelie ook van de brief aan Titus tegelijkertijd het hart geworden. Ik bedoel vers 11 van hoofdstuk 2. Want de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen. En als je die woorden die daarop volgen dan goed leest, dan zie je dat Paulus dat leven van die gemeente op Kreta perst tussen de eerste en de tweede komst van de Heer Jezus. Die zaligmakende genade is verschenen, dat is vers 11. En die zaligmakende genade zal nog een keer verschijnen, dat is vers 13. Verwachtende de zalige hoop en de verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker Jezus Christus. Nou, tussen die eerste en die tweede komst leeft nu ook de gemeente Gods, de gemeente van Christus op Kreta. En daar mag de genade haar genoeg zijn. En daar mag die genade altijd weer gepredikt worden en verkondigd. Voor gemeenteopbouw is de prediking van de genade Gods en het leven uit de genade Gods hoofdzaak. En dat de apostel met deze boodschap van de zaligmakende genade Gods op pad is gegaan, te midden van alles wat er in aan heidendom was en te midden van alles wat er in zijn dagen ook aan jodendom was, en dat hij dan in de beleving van die genade iedere keer weer ondervonden heeft hoe God hem zelf sterkt, dat is voor de apostel eigenlijk de aanleiding om midden in deze brief ook te gaan zingen. Want het is toch wel als een lied, nietwaar? Datgene wat we in het laatste gedeelte van hoofdstuk 2 lezen. Dit klinkt lyrisch. De nachtegaal is in de apostel ontwaakt. Hij heeft immers zelf mogen verstaan wat dat is. Dat de zaligmakende genade Gods ook aan hem verschenen is. En hoe die zaligmakende genade Gods zijn leven omgezet heeft. En hij heeft gezien op zijn zendingsreizen, als vrucht op zijn arbeid, hoe diezelfde zaligmakende genade Gods neergebogen heeft opgericht. En hardnekkigen heeft verbroken. En hongerigen heeft gevoed. En hoe verslagen mensen tot de geloofsblijdschap gekomen zijn. Titus, spreek dit, zegt hij. Spreek dit, mijn hart, vervuld met heilbespiegelingen, zal het schoonste lied van Gods genade zingen en leven uit die genade. Wat anders? Paulus heeft dat zelf ook ondervonden. En omdat hij het zelf ondervonden heeft, kan hij het niet laten bij wat hij in hoofdstuk 2 erover gezegd heeft. Dan moet hij er in hoofdstuk 3 nog eens een keer op terugkomen. En dan nog op een hele meer en nog meer persoonlijke toon. Als je nog eens even terugdenkt aan zijn verleden. Want ook wij, vers 3 van hoofdstuk 3, ook wij waren eertijds onwijs, ongehoorzaam, dwalende, menigerlei begeerlijkheden en wellusten dienende, in boosheid en nijdigheid levende, hatelijk zijnde en elkander hatende. Dan heb je ook niks meer op die pretenzen tegen, nietwaar? Als je dit van jezelf moet onderschrijven. Over die kwade beesten en die luie buiten daar op Kreta. Nou ja, laat dat dan zijn wat het is. Maar ik was zelf geen draad beter. En toen kreeg die zaligmakende genade Gods voor mij zo geweldige betekenis. Toen is in mijn leven, zo zegt de apostel Paulus, dat onbegrijpelijke wonder gebeurt, maar wanneer de goedertierenheid van God, onze zaligmaker en zijn filantropie, zijn liefde tot de mensen verschenen is, heeft hij ons zalig gemaakt. Titus, weet je nog dat God jou opgezocht heeft? Ik weet nog goed genoeg, zegt Paulus, hoe dat door de Heere gedaan is, hoe hij mij zalig gemaakt heeft. Niet uit de werken der rechtvaardigheid, ik had al 30 jaar lang gedacht dat het op die manier moest gebeuren, maar door zijn barmhartigheid. O ja, omdat Paulus er zelf weet van heeft, daarom kan hij erover zingen. Maar God, en het is nog het thema van zijn lied, nu hij al even jaagt voor Gods troon, maar God. Leven wij daar ook uit, broeders? U ziet het zomaar eventjes in een flits. Paulus die leeft daaruit, die getuigt er ook van. Ligt daar nou ook het geheim van ons leven? Misschien zegt iemand van ons, misschien zegt meer dan iemand in ons midden. Was ik daar nou voor mezelf maar meer zeker van? Leefde dat nou voor mijzelf maar duidelijker? Lagen de dingen maar wat meer open in dat opzicht? Maar staat daar dan eerst mijn naam. Om, zo zegt de apostel in vers 7 van hoofdstuk 3, om gerechtvaardigd zijnde door zijn genade erfgenamen te worden naar de hoop van het eeuwige leven. Dat is de zaak waar het in ons persoonlijk leven naartoe moet. En waar we niet van rusten mogen voordat we daar toch weet van hebben. Die zaligmakende genade Gods in ons eigen leven. En broeders, denkt u niet dat er in dat opzicht ook nog heel wat te bouwen is in de gemeente? Heel wat op te bouwen, wat gemeenteopbouw met deze zaken te maken heeft. Want er zijn er nog heel wat die in de gemeente daar niet zoveel zicht op hebben. En er zijn er ook heel wat in de gemeente die er misschien wel ernst mee maken, maar bij wie dat allemaal ook nog een keer een heel stuk helderder en duidelijker moet gaan worden. En die dus een heel stuk geestelijke leiding daarin nodig hebben. Om er zelf ook deelgenoot van te mogen wezen. En ik ben bang dat er aan de andere kant in onze gemeenten ook heel wat zijn die de gedachte hebben gekregen dat dat allemaal toch wel in orde is. En dat er ook ambtsdragers zijn die op dit punt niet zoveel nieuws meer menen te hoeven brengen. Weet je wat je dan gaat doen? Als dit allemaal in orde is en als die gemeente allemaal uit gelovige mensen bestaat, weet je wat je dan moet gaan doen? Dan moet je gemeenteopbouw gaan doen. Dan moet je al die krachten gaan mobiliseren, want al die mensen hebben toch een charisma van de Heilige Geest gekregen. Dat gaan samen met, dat is inherent met het tot geloof gekomen zijn. Dan moet je al die krachten gaan mobiliseren en al die charismata gaan inventariseren. En dan moet je de een hier en de ander daarin sturen. En allemaal moeten ze dan heen en weer rennen om een hele hoop te doen voor de Heer. Gisteravond werden we verwezen naar Matthäus 7. Misschien is het tijd om dat eens wat meer met nadruk te lezen en misschien ook eens wat meer met nadruk te preken. Dan gaat het ook over al die mensen die zo hard heen en weer gerend hebben. Die zoveel gedaan hebben, die geprofiteerd hebben, die duivelen hebben uitgeworpen. Moet je niet gering over denken, want je bent niet zomaar een exorcist. Duivelen uitgeworpen in Jezus' naam. En Jezus zegt, ik heb u nooit gekend. Vijfde advies, het laatste. Leef ook overeenkomstig de wil van God. Want de zaligmakende genade Gods is dan niet alleen maar om je leven te redden en je op een ander niveau, op een ander plan te brengen. Maar die genade, die zaligmakende genade Gods, die wil ook gezien worden. Die wil ook openbaar worden. Vers 12 van hoofdstuk 2, vers 14 van hoofdstuk 2, hele stukken van hoofdstuk 3. Onderwijst ons de goddeloosheden en de wereldse begeerlijkheden verzakende dat we matig en rechtvaardig leven zouden in deze tegenwoordige wereld. Dat is toch het doel van de genade. De Heere wil een volk hebben, niet omdat hij ze zo graag zalig wil maken, dat ook natuurlijk. Maar hij wil een volk hebben dat hij heilig maakt. Heilig, de verkiezing was met het oog niet op onze zaligheid allereerst, maar op het oog op onze heiligheid. Hij wil dat beeld van Christus weer hersteld hebben in het leven van een volk in deze wereld. En als het daarom gaat, dan zegt Paulus tegen Titus, dan moet je erop rekenen, dan zijn er voorschriften, dan zijn er allerlei dingen, allerlei adviezen die voor al die christenen gelijkelijk gelden. Maar dan moet je ook rekenen met de verschillende categorieën in de gemeente. Want dan geldt voor oude vrouwen weer wat anders dan voor oude mannen. En voor oude mannen geldt weer wat anders dan voor jonge mannen. En voor jonge mannen geldt weer wat anders dan voor jonge vrouwen. En daar moet je nou helemaal rekening mee houden, zegt hij tegen Titus. En dan komen vanzelf de verschillende geboden aan de orde. Als regel de dankbaarheid, het derde deel van onze catechismus. En dan moet de wet van God ook in dat opzicht gewoon scherpelijk gepredikt worden. Het vijfde gebod als het gaat over de relatie tussen heren en knechten. Het zevende gebod als het gaat over mannen en vrouwen. Het negende gebod als het gaat over die oude vrouwen die geen lasteressen mogen zijn. Enzovoort. Oh, wat is er nou al op werk in gemeenteopbouw te doen? Vertel de oude mannen dat ze nuchter moeten zijn. Nuchter. En die oude vrouwen, dat ze zich niet tot veel wijn mogen begeven. Zie je, Titus al bij een schoonmoeder komen en zeggen, je moet die flessen laten staan. Dat is ook gemeenteopbouw. Dat is ook de praktijk der godzaligheid. Vertel de jonge vrouwen dat ze hun huis zullen bewaren. Moet je contextueel verstaan. Ja, natuurlijk. Natuurlijk moet je dat contextueel verstaan. Vandaag ook. In de context van een feministisch geïndoctrineerde samenleving zullen de jonge vrouwen toch anders moeten zijn dan de geëmancipeerde buurvrouw die haar kinderen in de crèche brengt. Of die ze als sleutelkinderen laat opgroeien, nietwaar? Terwijl ze zelf carrière maken. Natuurlijk moet je dat contextueel verstaan, maar het is nog wel altijd waar. En vertel ze ook, Titus, over die onderdanigheid. Nee. Je wil toch niet zeggen, dominee, ja, dat wou ik nou juist wel zeggen. Ja, dat nou juist wel. Want dat zei God. En dan komt die voorbeeldfunctie ook aan de orde, nietwaar? Dat de oude vrouwen een voorbeeld geven. Laat ze leraressen zijn van het goede. Dan hoeven ze niet aan de kant te zetten, die oude vrouwen. En dan zijn ze niet net nog goed om zo'n bejaardentehuis op te vullen en verder daar maar te wachten tot de laatste levend aangekomen is. Maar ze zijn nuttig leraressen van het goede. Dat is ook gemeenteopbouw. En Titus, vergeet uzelf niet. Hoofdstuk 2, vers 7. Betoon uzelf in alles een voorbeeld. Een voorbeeld, niet alleen met je woorden, maar ook met je daden, dien je het evangelie te verkondigen. Ik wil maar zeggen dat we nog niet klaar zijn, broeders. En als er een nieuw werkseizoen voor ons ligt, en we zouden de brief van Titus eens even ter hand nemen, dan weten we, al is het maar een briefje van 3 hoofdstukjes, dan weten we dat we nog niet klaar zijn. Maar houd u wel aan de hoofdzaken. En laat u niet verleiden om dingen te doen die de mensen van u verwachten, alleen maar die de mensen van u verwachten. Houd u aan het geïnspireerde woord van God. Laat dat uw programma zijn en dan hebben we de handen vol. En natuurlijk moet u het zelf weten of u mee wil gaan als een van uw gemeenteleden een nieuwe kotter in gebruik gaat nemen. Moet u zelf weten of u meegaat. Moet u zelf weten of u erbij wil zijn als op uitnodiging als een van uw gemeenteleden een herbouwde winkel gaat openen. Natuurlijk moet u het zelf weten als u de receptie mee wil maken van iemand die 25 jaar geleden als een schadeslijper begonnen is. U kunt wat mij betreft ook alle Tupperware-parties samen met die vrouw meemaken in de gemeente. En dan hoef je die vrouw van Bert Doornbos maar bij te halen zoals u weet, want die is er goed in om te verkopen. Maar dat heeft niks met de zaak te maken. Dat heeft alleen maar nuttigheid om uw eigen sociale imago een beetje op te poetsen. En dan kun je tof en vlot worden in de ogen van een hoop gemeenten. Maar de tijd is wel kort. De tijd is wel kort. En de bruid van Christus moet als een reine maagd aan haar man worden voorgesteld. En daar ligt in dat opzicht op het terrein van gemeenteopbouw nog veel werk te doen. Laten we rentmeester zijn over de tijd. Ik ben nog niet klaar. Nog een enkel woord, want er is nog een enkel woord over Titus. Aan de arbeid van Titus op Creta is een eind gekomen. Hij is opgevolgd door een ander, Artemas, geloof ik. Paulus had dat ook tegen hem gezegd aan het eind van zijn brief, dat hij zich maar weer bij hem moest voegen in Nicopolis. Dat zal gebeurd zijn en hoe het toen verder gegaan is. Toen is Paulus opnieuw gevangen genomen. Toen werd het vuur van de vervolging al heter en verschillende van de christenen, van de christelijke leiders werden opgepakt en gevangen gezet. En Paulus zit weer gevangen en hij weet dat hij dit keer niet meer vrij zal worden. Hij weet 2 Timotheus 4, dat hij de loop beëindigd heeft. En dat hij het werk moet gaan neerleggen en moet gaan afronden. Gods wil geschieden.
Dat wil nog niet zeggen dat Paulus toen buiten de werkelijkheid van het leven en van het kerkelijke leven is komen te staan. En dat het hem allemaal niet meer zo raakte wat er in Gods koninkrijk omging. Nee, want in die gevangenschap heeft hij heel sterk verlangd naar de komst van Timotheus. Dat blijkt wel als hij in het vierde hoofdstuk van die tweede brief schrijft. Titus, jongen, kom alsjeblieft gauw. Kom alsjeblieft voor de winter. En breng die reismantel ook mee, want mijn voeten worden hier zo koud. Wat laatste, dat vroeg ik je dan naartoe. Begrijpt u wel. Maar in datzelfde verband schrijft hij ook van zijn teleurstelling. Demas is gedeserteerd uit liefde voor de nu-wereld. Wat een teleurstelling voor die oude man. Wie had dat nou van Demas gedacht? Ook al een tijd gelopen. Wie valt er nou nog meer af? En er zijn er nog twee vertrokken, zo laat Paulus weten in zijn brief aan Timotheus. Die zijn niet gedeserteerd, nee, niet zo, zoals Demas, maar die zijn wel weg. Crescens, vers 11 van 2 Timotheus 4, en Titus. Die waren er dus ook bij Paulus in Rome. Maar die zijn ook gegaan. Overigens zijn zij gegaan, ik ben ervan overtuigd, met bewilliging van Paulus. Ze zijn er namelijk op uitgetrokken omdat ze staande voor de landkaart gezien hebben dat er nog een paar witte vlekken waren. In Galatië, dat zal dan wel daar Gallië zijn, Frankrijk. En in Dalmatie, aan de Adriatische Zee. Kroatië zouden we zeggen vandaag. En dat laatste is naar de streek waar Titus heen gegaan is. Niet als een deserteur, nee, maar als iemand die dezelfde mentaliteit in zijn ziel had die Paulus kende. Wee mij indien ik het evangelie niet verkondig. En omdat Paulus dat van Titus en van zijn collega Crescens weet. Daarom is hij het ermee eens geweest en hij heeft gezegd, jongens, ga maar. Daar ben je nuttiger dan hier. Maar toen kwam wel het afscheid. En dat was het afscheid. Voor altijd. Want ik word, zegt de apostel, heden als een drankoffer geofferd en de tijd van mijn aanbinding is aanstaande. Een afscheid dus voorgoed. Paulus moet zijn echte kind, zijn eigen oprechte zoon, voor het laatst omarmen. Hij moet hem zien gaan, zijn metgezel, zijn medearbeider. Waar hij ooit eens een keer zo naar verlangd heeft dat hij geen rust en geen duur meer had. Omdat ik Titus, mijn broeder, niet vond. Zo'n afscheid valt niet mee. En straks valt de deur nog één keer dicht. En Paulus is alleen. Hij zal hem straks wel weer terugzien, maar dat is in de hemel. Daar is hij dichtbij, Titus nog niet. Titus moet nog verder. Toen hij op Kreta was, Titus, kreeg hij nog eens een brief van zijn geestelijke vader. Maar in Dalmatie krijgt hij ook geen post uit Rome meer. En geen vaderlijke adviezen. En daarmee eindigt het. Dat is alles wat we van Titus nog weten. Hij vertrekt uit Paulus' leven. Hij verdwijnt uit ons gezicht. En daarmee eindigt straks alles. Dan zijn er geen geestelijke vaders meer. En dan zijn er geen broeders meer. Misschien dat er voor ons nog een taak is. Misschien dat we ons emeritaat bereiken. Misschien dat we daarna zelfs ook nog enig nut mogen hebben. Misschien is er voor ons geen emeritaat. Misschien worden we uit het volle leven weggerukt. Zoals dat uit onze kring ook wel eens meer gebeurd is. Zien we elkaar op de volgende conferentie nog weer een keer terug. Als het tijd wordt om te gaan. Als het voor ons tijd wordt. Zal de Heere ons dan welkom heten. En zeggen wel, welkom gij getrouwe dienstknecht. Over weinig zijt gij getrouw geweest, over veel zal ik u zetten. toen het laatste afscheid voor Titus aanbrak en toen hij ook Dalmatie moest opgeven en wie weet wat nog meer. Toen hij overging tot hoge dienst, toen hield alles van de conflictbeheersing op. Want twist en wrok verdwijnt daar waar alles door de vrede bloeit. Toen hield ook alles wat met gemeenteopbouw samenhangt op, want dan is die bruid straks echt wel volmaakt. Broeders, we gaan de toekomst tegen. Samen met alle die de verschijning van de Heere Jezus hebben lief gehad, is dat waar van ons? Mogen wij zo aan het werk? Is dat vooruitzichten? En om in dat vooruitzicht dan ook te mogen werken, trouw te zijn op de plaats waar God ons gesteld heeft, dan zijn we ook van een stuk kramphouding verlost. En dan weten we dat de kerk ook niet van ons is. Die moeten we ook een keer loslaten. En ons werk, en onze boeken, en onze studeerkamer. En alles. Eén keer heb je voor het laatst gepreekt. En gecatechiseerd. En één keer heb je voor het laatst gebeden. Zijn we verlost van die kramphouding. En bereid om als God het bevel geeft afscheid te nemen. We zijn niet onmisbaar. We zijn niet onmisbaar. Als het nodig is, en zolang het nodig zal zijn, zal God ervoor zorgen dat als Titus wegvalt en als wie dan ook wegvalt, er wel weer een ander zijn plaats inneemt. Totdat hij klaar is met zijn werk. En dat komt klaar. Wees u daar gerust op. We zingen Psalm 16. Psalm 16. Het derde vers. Getrouwe Heer, gij wilt mijn goed, mijn God, mijn erfenis en het deel mijns bekers wezen.
Geven voor zijn slottoespraak en wens hem daarvoor van harte sterkte.
Ik stel voor dat we eerst nog gaan zingen uit Psalm 85, het derde vers: merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Psalm 85, vers 3. Broeders, het uitgangspunt voor de slotpreek vindt u in 1 Koningen 19. 1 Koningen 19, de versen 8b tot en met 18. Dit gedeelte willen we nu lezen en straks daarbij stilstaan. 1 Koningen 19 vanaf het tweede gedeelte van vers 8. En hij ging door de kracht van die spijs 40 dagen en 40 nachten tot aan de berg Gods Horeb. En hij kwam al daar in een spelonk en vernachtte al daar. En ziet het woord des Heren geschieden tot hem en zeide tot hem: wat maakt gij hier, Elia? En hij zeide: ik heb zeer geijverd voor de Heren, de God der heerscharen. Want de kinderen Israëls hebben uw verbond verlaten, uw altaren afgebroken en uw profeten met het zwaard gedood. En ik alleen ben overgebleven en zij zoeken mijn ziel om die weg te nemen. En hij zeide: ga uit en sta op deze berg voor het aangezicht des Heren. En ziet, de Heere ging voorbij en een grote en sterke wind scheurende de bergen en brekende de steenrotsen voor de Heere henen. Doch de Heere was in de wind niet. En na deze wind een aardbeving. De Heere was ook in de aardbeving niet. En na de aardbeving een vuur. De Heere was ook in het vuur niet. En na het vuur het zuizen van een zachte stilte. En het geschiedde als Elia dat hoorde, dat hij zijn aangezicht bewond met zijn mantel en uitging en stond in de ingang der spelonk. En ziet, een stem kwam tot hem die zeide: wat maakt gij hier, Elia? En hij zeide: ik heb zeer geijverd voor de Heere, de God der heerscharen, want de kinderen Israëls hebben uw verbond verlaten, uw altaren afgebroken en uw profeten met het zwaard gedood. En ik alleen ben overgebleven en zij zoeken mijn ziel om die weg te nemen. En de Heere zeide tot hem: ga, keer weder op uw weg naar de woestijn van Damascus en ga daarin en zalf Hazael ten koning over Syrië. Daartoe zult gij Jehu de zoon van Nimsi zalven ten koning over Israël. En Elisa de zoon van Safat van Abel Mehola zult gij tot profeet zalven in uw plaats. En het zal geschieden dat Jehu hem, die van het zwaard van Hazael ontkomt, doden zal. En die van het zwaard van Jehu ontkomt, die zal Elisa doden. Ook heb ik in Israël doen overblijven 7000, alle knieën die zich niet gebogen hebben voor Baal, en alle mond die hem niet gekust heeft, tot zover. Broeders, de Heere heeft zijn gevluchte knecht Elia in de woestijn opgezocht, maar ook bijzonder verzorgd. Moedeloos en het niet eens met de weg van God, wilde Elia daar onder de jeneverboom wel sterven. Hij ziet geen weg meer. Hier mag het wat Elia betreft dan ook ophouden. Die wens vervult de Heere van Elia niet en zegt: de weg zal voor u te veel zijn. De weg die dus wel verder gaat. Dat wil zeggen dat de Heere Elia weer op de weg gaat helpen. Dat niet alleen. De Heere geeft hem ook wat voor die weg mee, wat Elia nodig heeft. En dan zien we het hier weer: de Heere heeft de weg gemeten die Elia heeft te gaan. De Heere heeft ook Elia's krachten gemeten die hij nog heeft. En daaruit volgt dat de Heere zegt: Elia, sta op, eet en drink, want de weg zou voor u te veel zijn. Broeders, de God van Elia is vandaag ook daar in dezelfde. Hij kent onze weg. en weet hoe lang die is. En hoe zwaar die is. Dat weten wij niet. Dat hoeven wij ook niet te weten. Als wij maar wel goed beseffen dat de Heere weet wat van zijn maaksel is te wachten. Hij weet dat zijn kinderen in zichzelf zwak van moed en klein van krachten zijn. En dat zijn knechten maar aardevaten zijn. En daar is de Heere, dat blijkt ook hier weer, helemaal op berekend. Als een almachtig God, als een alwetend Heer, als een alwijs God, als een trouwe vader, als een uitnemende verzorger van zijn kinderen. Die ook zo genadig en ontfermend en barmhartig is voor zijn knechten om Christus wil. We mogen elkaar toch wel de vraag stellen, we houden het anderen voor. Maar we vragen het ook onszelf, zijn we ervan gediend dat de Heere klaar staat met zijn extra's, opdat we op de weg niet zullen bezwijken. Als het nog zo wat gaat, dan zeggen we dat niet hardop, maar het leeft wel vaak bij ons, dan redden we het wel. Dan redden we ons wel. Zijn we ervan gediend dat de Heere klaar staat met zijn extra's, nadat hij onze krachten mat en onze weg gemeten heeft, opdat we op die weg niet zullen bezwijken. En dat gebeurt onherroepelijk als we in eigen kracht verder gaan. Al zijn we zo sterk als Elia, en dat was hij toch. Na jaren van ontbinding, van ontbering, heeft hij 20 kilometer gelopen voor de wagen en voor de paarden van Agab naar Jezreel toe. En toen er haast bij was, toen kon hij ook snel gaan. En al zijn we zo sterk en zo geestelijk van inhoud als hij, als God zegt, sta op, eet en drink, de weg zou voor u te veel zijn en we gaan daaraan voorbij. Dat gaat vroeg of laat helemaal verkeerd. Elia moet in de woestijn verder gaan. Hij moet er dieper in. Dat was die woestijn waarvan Mozes gezegd heeft, die grote en vreselijke woestijn, met haar slangen, schorpioenen en droogte. Een woestijn waar eenzaamheid ons kan ontmoeten, in elk geval vreemdelingschap. Maar we kunnen er ook aanvechtingen en duisternissen en verleidingen en tegenspoed in ontmoeten. En toch is dat beter dan de reis van die wandelaars op de brede weg. Al gaat dat dan over lanen en door parken. Maar op die reis is de vorst der duisternis reisleider. Dan toch liever maar 1000 maal liever voorwaarts met de Heere, de God van Elia, al moet het ook door een grote en vreselijke woestijn. Maar in die woestijn zal het aan niets ontbreken. Want er staat in vers 8. En hij ging door de kracht van die spijs 40 dagen en 40 nachten tot aan de berg Gods, de Horeb. Als Israël door de Heere door de woestijn geleid wordt, is er voor hen elke dag manna. Ze werden dagelijks begenadigd. Elia krijgt hier in 1 keer brood voor 40 dagen. Misschien moeten we hier ook wel bij bedenken dat Israël achter een wolkolom ging. En dat Elia bepaald niet achter een wolkolom ging. Hij moest daar zijn bij de Horeb. En de Heere wachten hem daarop. Maar had de Heere hem de weg gewezen naar de Horeb, was hij die weg zelf ingeslagen. Toch een wonderbare zaak. Zelf een weg in te slaan. En de Heere dan zo halverwege tegen te komen, die daar frontaal tegenin komt, zoals bij Jona dat ging. Die vluchten van het aangezicht des Heeren. De Heere komt hem zo frontaal tegemoet in die storm. Elia die die weg naar het zuiden inslaat, de woestijn intrekt en door de Heere daar wordt ontmoet. Nee, een wolkolom heeft hem in ieder geval daar niet gebracht. Hij trok door de kracht van die spijs 40 dagen en 40 nachten. Tweemaal dat getal 40. Dat is om op te merken. Tweemaal dat getal 40. Dat is om op te merken. Maar ook wat een hoogwaardig voedsel, broeders. Verstrekt de Heere. Wat een geweldige kwaliteit heeft dat. Hebt u de kwaliteit van dat voedsel geproefd? Mag de nasmaak nog meegaan en doorwerken en vooral kracht doen? Als de Heer u te eten gaf, een nodige zaak toch, broeder? Zeker als de laatste avondmaalsviering, waarbij brood en wijn misschien door onze handen ging om uitgedeeld te worden. Maar misschien is die avondmaalviering helemaal achter onze horizon komen te liggen. En gaan we wel door de woestijn. Door de kracht van die spijs ging Elia voort. Dat kan ook stille kracht zijn. Het kan ook bij u stille kracht zijn. Maar de zaken die toen beleefd werden aan de tafel van de Heere, dat die misschien zo niet meer in uw gezichtsveld liggen. Dat de kracht ervan nog is, zodat u nog doorkomt tot op dit moment. Dan is het toch goed om teruggeleid te worden naar de zaken. Naar de gever van zulk hoogwaardig voedsel. Want ik kan zeggen, Heere, dankzij u en dankzij wat u gaf, is het dat ik hier nu ben. En dat ik hier nu zit. En dat ik op dit punt ben uitgekomen. Door de kracht van die spijs ging Elia voort. 40 dagen en 40 nachten. En wat weet de Heere dan geweldig vaderlijk op te vangen in de woestijn. Maar ook zo vriendelijk verder te helpen. Zo fijnzinnig staat het er, dat er alleen de gaven worden aangereikt en dat de Heere het gesprek wat bij de Horeb plaatsvindt daar nog niet voert. Waar Elia zegt, het is genoeg Heere, neem nu mijn ziel van mij. Maar dan gaat hij nog 40 dagen en 40 nachten, versterkt door de kracht van die spijs, verder in de woestijn. Mozes was 40 jaren bij Jethro. En van Mozes verblijf op de Horeb, dat is in de nabije omgeving waar Elia terechtkomt in dit gedeelte, lezen we, hij was al daar met de Heere 40 dagen en 40 nachten. Hij at geen brood en dronk geen water. En hij schreef op de tafelen de woorden des verbonds. En Israël zwierf als volk hier 40 jaren in de buurt. Ten slotte, de Heere vastte 40 dagen en 40 nachten in de woestijn. En zo komen we dat getal 40 tegen bij het drietal Mozes, Elia en bij Christus. Ze zullen eens op de berg der verheerlijking met elkaar spreken. Elia ging naar de Horeb. Dan moet je de vraag wel stellen, waarom naar de Horeb? Hier de berg Gods genoemd. We kunnen natuurlijk niet alles doorgronden, broeders. Maar we mogen, meen ik, wel aannemen dat Elia terug wilde naar de bron, naar de oorsprong, waar de Heere in het kader van het verbond zijn wet heeft gegeven op de Horeb. Daarom worden in Exodus de 10 geboden wel de woorden des verbonds genoemd. Hier ontmoette de Heere Israël in zijn heiligheid, in zijn majesteit. En hier vernieuwde hij het verbond. En dat deed hij onder de meest indrukwekkende tekenen. Toen hij sprak, gij zult en gij zult niet. Hier is het ook dat Mozes de smart beleefd heeft. omdat het volk een gouden kalf opricht. Spreekt dat ook mee dat Elia naar die plek wil, waar Mozes ook die smart beleefd heeft. Elia wil aan de Horeb, aan die Sinaï zijn. En dan het wonder, de Heere wil hem daar ook te woord staan. En de Heere wacht hem daarop. Broeders, dan kan er een tijd in het genadeleven zijn, waarin de Heere terugleidt naar het uitgangspunt. Naar de plaats waar hij begonnen is. Dat wij misschien zeggen, wij gaan daar naartoe. Dat de Heere het dan niet zegt, dan zegt goed, daar zal ik je op wachten. Daar ben ik dan ook. Maar dat is toch om aan de grond genageld van te staan. Zelfs de weg ingeslagen. En daar dan ook opgewacht worden door de Heere. En zo komt Elia op de plaats waar God het verbond met Israël sloot en zijn wet heeft gegeven. Maar Elia heeft duidelijk laten blijken dat hij met dit volk niet verder kan. En zo mogen we het dan ook zeggen, de Heere brengt hem nu daar. En daar staat Elia dan in een van de rotspleten of spelonken. Misschien wel in die waarin Mozes stond toen de Heere tegen hem zei, ik zal al mijn heerlijkheid aan u voorbij laten gaan. Maar mij zult gij niet zien. Woorden die heel erg spreken ook in deze geschiedenis. Want niemand kan mij zien en leven, alleen zult gij mijn achterste delen zien. En toen heeft de Heere zijn machtige namen genoemd. Heere, Heere, God der Heerscharen, barmhartig en genadig, langmoedig en groot van goede tierenheid, die het verbond en de weldadigheid houdt, die de schuldige geen zins onschuldig houdt, maar zijn barmhartigheid bewijst tot in duizend geslachten. Zo heeft de Heere zijn naam laten noemen door bij monden van Mozes. Die openbaring destijds aan Mozes gedaan, daar wordt Elia teruggebracht. Tot diezelfde berg, tot diezelfde God en tot diezelfde naam. En daar vraagt de Heere, wat maakt gij hier, Elia? Nou, dat weet de Heere natuurlijk wel. We zingen toch, gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aarde. Dan weet de Heere toch ook wel wat Elia daar maakt. En als er nog geen woord over mijn lippen is, dan weet de Heere toch al de reden ervan, zeker. En de Heere weet ook best wat er met Elia aan de hand is. Het is dan ook een ontdekkende vraag. Wat maakt gij hier, Elia? Want hier lag Elia's staart niet. Maar behalve dat het een ontdekkende vraag is, is het ook een uitlokkende vraag. Want de Heere wil dat het eruit komt bij Elia. Elia mag het zeggen. En hij krijgt gelegenheid om zijn hele hart voor de Heere uit te storten. Wat maakt gij hier, Elia? Oneindig veel liefdevoller en hartelijker en zorgzamer dan een moeder dat kan doen bij een groter wordende jonger grijpt de Heere hier bij Elia in. Wat maakt gij hier, Elia? Wat zit jou hier nu zo dwars? En dan breekt Elia open voor de Heere. En hij zegt, ik heb zeer geijverd voor de Heere, de God der Heerscharen. Maar de kinderen Israëls hebben uw verbond verbroken, uw altaren afgebroken en uw profeten gedood en ik alleen ben overgebleven. En nu zoeken ze ook nog mijn leven. Eindelijk kan Elia het kwijt. En dan nog wel aan de Heer. Ik heb zeer geijverd voor de Heer. En het mag duidelijk zijn hoe toch deze Elia zich ook helemaal heeft ingezet. Voor de Heere, voor zijn eer, voor zijn naam, voor zijn dienst en voor zijn volk. Daar hoeft geen twijfel over te bestaan, hoe Elia zich daarvoor heeft ingezet. Daar zouden heel wat feiten van te noemen zijn. Gods naam, Gods eer, Gods dienst werd ook zo ontzaggelijk door het slijk gesleurd in zijn dagen. En dat heeft Elia niet kunnen verkroppen. Elia heeft zeer geijverd voor de naam en voor de zaak van de Heer. Wij, onze volle agenda, onze inzet, onze goede voornemens, zeer geijverd. Ja, misschien toch ook wel voor eigen zaken, niet waar? En voor eigen inzichten. En voor eigen stellingen. En wat een heiligdommen zijn daar soms voor opgericht. En het huis des Heren neemt onder ons volk inmiddels een al kleinere plaats in. Elia zegt, ik heb zeer geijverd voor de Heren. En wat kunnen wij dan toch akelig lauw en laks en traag zijn. Terwijl Elia klaagt, ze hebben uw verbond verlaten. Dat zegt hij bij de Horeb. Waar de Heere de band van het verbond zo heeft geopenbaard in Mozes daar. Ze hebben uw verbond verlaten. Een levende aanklacht, ook tegen ons als volk. Nu ook mogelijk dat we op onze post staan, heel trouw, maar geestelijk absent. Dat komt ook voor. En dan is het verbond ook verlaten. Heel concreet te maken in dit verband, broeders. Hoe hoog staat het vandaag bij u genoteerd? Wat de Heer ons in het kader van het verbond elke zondag de gemeente laat doorgeven. Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid. Ik ben de Heere uw verlosser. Ik ben de Heere uw weldoener. Of hebben we er gedurig geen erg in, als die inzet van Gods wet bij ons afzakt tot onder nul, terwijl de Heere dit in zijn gemeente zo hoog gehouden wil zien dat het elke zondag gehoord wordt. We hebben uw verbond verlaten. Uw altaren afgebroken. Isaac bouwde destijds eerst, als hij bij Berseba komt, een altaar. En dan lezen we vervolgens dat hij daarbij zijn tent opsloeg. En met de gegraven put waren woon- en werkplaats dicht bij het heiligdom gehouden, bij het altaar gehouden. Iets anders, in Israël was er dagelijkse priesterdienst ingezet. Maar nu die tweede klacht van Elia, ze hebben uw altaren afgebroken. Dan wordt ten diepste de dienst der verzoening ontwrengd en vervalst. Uw altaren afgebroken. En dan merkt Calvijn op, de kerk heeft veel meer te vrezen van de vervalsing van binnenuit dan van de vijandschap van buitenaf. Want die vijandschap van buitenaf houdt ons vaak nog wel wakker. Maar bij die vervalsing van binnenuit vallen we vaak in slaap. En dan kunnen we nog degelijk dit en dat zijn. Maar Jezus Christus en die gekruisigd heeft niet de centrale plaats. De termen zijn er nog soms. Wat buitenkant ook. Maar het altaar is goeddeels afgebroken. We pleiten niet voor altaren in de kerk, dat begrijpt u wel, maar dat het borgwerk van Christus al meer de plaats krijgt die het verdient. In ons gebed. En in ons geloof. En in ons gemis. En in ons verdriet. En in onze blijdschap. En in onze gemeente. En in onze kerken. Dan komt die derde klacht. En ze hebben ook uw profeten gedood. Nu beleven we zo geen vervolgingstijd, alhoewel de vijandschap openlijker en agressiever wordt. En onze catechisanten ervaren de confrontatie vaak al heel jong onder hun leeftijdgenoten. Maar ook dit. Hoe worden de ambten steeds meer uitgehold en vermenselijk? Ook een manier om het profeetschap de nek om te draaien. En de profeten te doden. De nieuwe formuleringen van het ambt doen huiveren. Uw profeten hebben ze gedood, klinkt er dan. U kan de Heere best zonder profeten, laten we dat maar beseffen. Maar als profeten worden gedood, dan wordt het levende woord van God het zwijgen opgelegd. Dan verdwijnt het levende woord uit het kerkelijk leven, uit het volksleven, uit het gezinsleven, uit het persoonlijk leven. En als het levende woord zwijgt, treedt onherroepelijk de dood in. De geestelijke dood, want het geestelijk leven wordt gewekt en onderhouden door het woord van God. Ze hebben uw verbond verlaten, uw altaren afgebroken en uw profeten gedood. En ik alleen ben overgebleven. Daar zat natuurlijk de nodige overdrijving in. Want Elia had zijn jongen zelf achtergelaten in Berseba. Hij ziet hier ook Obadja over het hoofd. Hij maakt een telfout van ongeveer 7000. En dat is een grote fout in de rekening. Hoe kon hij er zoveel over het hoofd zien? Daar is natuurlijk wel een reden voor, hoor. Degene die de Heere doet overblijven, zijn maar heel erg klein. Begrijpt u, broeders? In de ogen van de vrome en van de goddeloze wereld zijn ze eigenlijk van geen enkele betekenis. Maar in eigen oog zijn ze ook maar o zo klein. Die de Heere nochtans doet overblijven. Toch wel belangrijk voor een ambtsdrager dat het beseft. In jezelf maar o zo klein te zijn. Het belangrijkste is echter van broeders. Dat de Heere al die kleintjes niet over het hoofd ziet. Maar dat hij ze telt. Omdat hij ze kent. Omdat hij ze bewaart. Omdat hij ze liefheeft. Maar laten wij maar met tellen uiterst voorzichtig zijn. Ernstigste. Is dat Elia de Heere niet voldoende telt. Op een zeer indrukwekkende wijze wordt dat in deze geschiedenis rechtgezet bij Elia. Als de Heere Elia op zijn school weer leert tellen, dan komt hij op een zeker moment, en we mogen wel zeggen, Godezijdank, niet verder dan tot 1. En zodat de Heere uiteindelijk overblijft als die 1. Zalig toch. Niet verder te komen met tellen dan tot 1, dan tot die 1 die zich op een allerheerlijkste wijze weet te plaatsen voor die verschrikkelijke grote nullen. Dan denken we in dit verband ook wat er zo staat in 1 Koningen 18 bij het 36e vers. Heeft Elia op de Karmel de Heere gevraagd. Dat het heden bekend worden dat gij God in Israël zijt en ik uw knecht. Dat het bekend worden dat gij God in Israël zijt en ik uw knecht. Liggen hier de kiemen, broeders, voor wat we nu aantreffen als Elia de Heere niet voldoende telt. Wat daar in 1 Koningen 18 vers 36, dat het bekend wordt dat u God bent en ik uw knecht. Goed, misschien lag het wel zo dat er één klein nulletje kwam te staan achter die grote één. Maar dan wordt die één natuurlijk wel geweldig van waarde, hè, door die nul. Begrijpt u? De Heere God, wij zijn knecht. Elia vraagt die Heere, mag ik uw knecht zijn? Dat hebben we gehoord vanmorgen. Wie tot het ambt een begeerte heeft, die begeert een kostelijke zaak. Dat het bekend wordt dat gij God in Israël bent. En ik uw knecht, u en ik. En wordt dat dan uiteindelijk hier zo? Dat Elia dan hier zegt. En nu is er alleen nog een nul overgebleven, want ik ben alleen overgebleven. Daar komt de Heere niet in voor in die uitspraak. Op de berg der verheerlijking zagen ze Mozes niet meer. Zagen ze Elia niet meer. Maar zagen ze niemand dan Jezus alleen. Wat is het groot als die alleen voor ons overblijft. Daar gaat de Heere aan werken. Hier bij Elia. Elia was ijverig. We moeten daarbij natuurlijk zeggen, veel meer ijverig was Christus. Die het alleen kan zeggen, de ijver van uw huis heeft mij verteerd. En zelfbeklag was er bij Christus niet bij. Wel klaagde hij over het verbondsvolk. Die klacht was er zeker. Hoe menigmaal heb ik u bijeen willen vergaderen. Maar gij hebt niet gewild. Maar veel meer dan Elia is hij. Nooit is hij weggelopen zoals Elia bevond. Trouw is hij gebleven tot in de dood. En hij heeft zijn volk volmaakt lief gehad. Ook daarin wordt Elia door hem ver overtroffen. En nu komt er antwoord van de kant van de Heere. De Heere heeft Elia's klachten aangehoord. En nu geeft de Heere daar zijn goddelijke reactie op. Het is geen direct antwoord. Het lijkt of de Heere eigenlijk helemaal geen antwoord geeft op Elia's klacht, oppervlakkig gezien. Maar hij antwoordt wel. Merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. En dan zegt de Heere, eerst tot Elia, ga uit en sta op deze berg voor mijn aangezicht. Ga uit. Is er al zoveel ontzag gekomen voor de sprake van God daar in die ontmoeting, dat Elia zich teruggetrokken heeft? Ga uit, staat er. Maar hoe dat zij, dan is daar dat eerste teken en een verschrikkelijke storm breekt los. Zo dat de rotstenen gescheurd worden. Een zo grote orkaan dat het gebergte staat de dader op de grond vest. En de stenen met een enorme vaart naar beneden rollen. Ontzaglijk en indrukwekkend. Maar het is Elia duidelijk. De Heere is niet in deze storm. Daarna vindt die aardbeving plaats. En dat is wat daar in dat Sinaï gebergte, zo'n aardbeving. Dat gebergte staat daar te bewegen en te schudden op de grondvesten. En Elia staat daar middenin. Maar de Heere was ook in de aardbeving niet. En dan breekt er een onweersbui los. Dat horen en zien vergaat. En bliksemstralen slingeren van alle kanten om de bergtoppen en de bergwanden weerkaatsen de echo's van de onweerslagen. En de Heere was ook in dit vuur niet. Broeders, al was de Heere niet in die drie indrukwekkende gebeurtenissen op de horen. De Heere kan zijn almacht en majesteit zeer zeker openbaren in de storm, in een aardbeving en in het onweer. Dat zijn niet louter natuurverschijnselen, daar spreekt de Heere in. En daar heeft de Heere de hand ook in. Maar Gods macht is nog niet Gods hart. Gods macht is nog niet Gods hart. Wat is dan Gods hart? Ja, dat is een onpeilbare, onmetelijke oceaan van heilige goddelijke liefde. God is liefde. Zeker, hij kan zulke tekenen gebruiken. En Elia had graag gezien dat de Heere een wervelstorm had gebruikt om die bossen van Astarte omver te werpen. En dat de Heere door een aardbeving al de Baalstempels had laten ineenstappen. En dat hij hemelvuur had gebruikt om al die afgodendienaars die nog overgebleven zijn, maar Izebel erbij als eerste te verslinden. Elia verwachtte na de openbaring van de Heer op de Karmel dat hij met forse hand zou voortgaan om de ongerechtigheid in Israël uit te roeien en de gerechtigheid weer te herstellen. En daarvoor is hij naar de Horeb gegaan. En bij die Horeb spreekt dat allemaal geweldig. Daar heeft de Heere met majesteit bekleed, onder indrukwekkende tekenen toch de heilige wet gegeven. En met die wet kan toch niet gespot worden. Zoals men doet en weer gaat doen. Waar is de Heere, de majesteitelijke, de heilige, de rechtvaardige, de God van de Horeb? Izebel gaat zo vreselijk tekeer. En het volk heeft immers het verbond verlaten, de altaren afgebroken en de profeten gedood. Wat blijft er zo over van Gods eer, van Gods dienst en van zijn naam? Maar de Heere was niet in de wind en niet in de aardbeving en niet in het vuur. En zeker de Heere, laten we er rekening mee houden, hij kan dat inzetten tegen al onze onhebbelijkheden. Dat kan hij. En zijn toren verbrijzelt een zondaar. Laten we er maar mee rekenen. En de Heere kan de luister van de Horeb gebruiken om ons te bepalen bij zijn hoogheilige wil en wet. En hij gebruikt die ook om de zondaar te ontdekken aan zijn ongerechtigheid. Die wet is nodig. En die hebben we niet weg te moffelen. We stonden er al bij stil vanmorgen. En de Heere eist zuiverheid en heiligheid. En toen heeft Luther eens gezegd, ja, dat is zo. En dat doet de Heere allemaal met zijn linkerhand. Luther bedoelde, dat is niet Gods eigenlijke werk. Het eigenlijke werk doet de Heere met zijn rechterhand. En die rechterhand heeft de Heere gedompeld in het bloed van zijn Zoon Christus. En drupt van zijn eeuwige zondaarsliefde. En dan vraagt de Heere opnieuw aan Elia, wat maakt gij hier, Elia? Dat is u opgevallen, denk ik ook. Elia geeft precies hetzelfde antwoord opnieuw. Zit daarin, Heere. Hebt u het niet gehoord, wat ik gezegd heb? Dan zal ik het nog een keer zeggen, Heere. Voelt u? En dan moet een mens het zo nodig hebben dat de Heere tegen ons zegt. Hebt u het niet gehoord? Wist u het niet al heel lang? Ik nog een keer zeggen. Ook hier moet Elia van af. Als hij voor de tweede keer het aan de Heere bekend maakt. Merkt daar ook uit dat Elia in een duidelijk conflict leeft met Gods werkwijze. In Gods werkwijze hebben wet en evangelie een eigen plaats. Bij Elia lijkt na de triomf op de Karmel de wet bij hem zo op de voorgrond gekomen is, dat het ten koste ging van het evangelie. En dan verwacht hij Gods gericht over het weerspannige Israël. Elia zou in zijn ijver voor de Heere al Gods tegenstanders met alle geweld, hemelvuur, aardbeving, wervelwind, willen opruimen. En Elia vond dat de Heere met veel meer kracht tegen deze wereld in moest komen. Ook vandaag zijn er die houden van dat spectaculaire. Ze zijn uit op het geweldige. Klinkende uitspraak. Op leien of dakpannen. Die liggen te sidder op het kerkdak waaronder we staan te preken. Maar de Heere heeft met broeders, de kerk heeft haar kracht niet te zoeken bij al die aandachttrekkende zaken en bij dat wat ons vlees, ons vrome vlees, zo bekoort. Want dan kan dat ook, dat ontzaglijke, dat geweldige, waar je van zit te rillen. De knecht des Heren, de grote knecht des Heren, zal zijn stem niet verheffen langs de straat. En zijn Heilige Geest werkt als de dauw, die zo onhoorbaar komt. En die zich stil neerlegt. Maar niemand kan die dauw tegenhouden. Zoals de dauw komt de Heilige Geest, de schepper van het leven. Dat is natuurlijk dan wel wat anders dan het leven dat wij maken. Dat is en geeft alleen maar herrie. Maar de Heilige Geest werkt in de stijl van de knecht des Heren. En daar hebben we het van te leren, broeders. Hij heeft zijn stem niet verheven op de straten. En de Heere zegt niet door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. Door dat er is. Heerlijk, broeders, als het zo stil was. Zodat we gaan zeggen, de ogen houdt mijn stil gemoed opwaarts. Om op God te letten. Hij die trouw is, zal mijn voet uitvoeren uit der boze netten. De Heere overwint niet met een wervelwind of met hemelvuur ons hart. Maar dan zou er ook helemaal, helemaal niks van overblijven. Maar hij overwint met zijn liefde een zondaars hart. En daar hebt u toch weet van als het goed is. Van die liefde waar je niet meer tegen op kan. Elia's God doet zich overhouden. In zijn verkiezende liefde. In zijn trouw. Hij alleen. Hij helemaal. De God van volkomen zaligheid. Laat ons samen bidden. Heerlijke en trouwe God in de hemel. Gij die uw knechten soms achterop gaat. Op inhoud naar. U bent ook die God die zo machtig majesteitelijk en frontaal ontmoet. En hier zegt, ja, u wilde hierheen. Wilde hier echt zijn. En dat u dan echt brengt, Heer. Via uw hand naar uw hart. Bij uw hart. En dat wij niet in de hand nemen. Wat in uw hand hoort. Maar dat we ter harte nemen. Wat in uw hart ligt. Aan geduld. Aan heiligheid. Aan majesteit. En aan tere, zorgende liefde. Trouwe Heere. Vergeef alles wat zondig en verkeerd was. Van deze dag. De afgelopen dagen. We waren onder uw ogen. We waren onder uw gehoor. Wilt u ons genadig zijn zoals u Elia genadig was. En voorthield. Zodat het ook kon. Geef dat dat ook sterkte mag geven. Voor de drukte van een komend winterseizoen. En tot de jongste dag. Hoor ons. Om Jezus wil. Amen. We willen tenslotte nog zingen uit de 31ste psalm, 19e vers, ik heb te moedeloos neergebogen.